Chuck, Wing Easton en de sociale kwaliteit van een organisatie. Een speciale mail voor directeuren, personeel en overige managers, medewerk, Sint-Ers, die eens op een andere, diepere wijze naar personele problemen in de organisatie willen gaan kijken. De directie van KSLC kwam in 1967 in aanraking met de Schack-methode, die pretendeerde enige systematiek te kunnen aanbrengen in de organisatiestructuur en de daarop afgestemde personeelsamenstelling. Naast de hier genoemde aantrekkelijkheid bestond er echter ook enige huivering tegen dit systeem, omdat een aantal facetten meer te maken schenen te hebben met zwarte kunst dan met een wetenschappelijke benadering. Al ras bleek echter de grote bruikbaarheid van deze methode. In een later stadium is met succes een andere toepassing gerealiseerd. De fusie tussen ons en een ander bedrijf is mede door de analyse van de personeelstructuren via deze methode zeer succesvol geweest. Naast deze toepassingsmogelijkheid is de methode gebruikt voor de beloning van het staf- en kaderpersoneel, de selectie bij verschillende wervingsacties, de reorganisatie van het verkoopapparaat en dergelijke. Het is de verdienste van Wing Easton geweest dat hij deze methode verder heeft geïntegreerd in andere wetenschappelijke systemen, waardoor deze methode een verbluffende wetmatigheid heeft gekregen. Het leek aanvankelijk een handig trucje, dat in veel gevallen verrassend goed klopte, stukje van ingenieur. B. G. van Willigen in, N.J. Wing Easton, de manager en de kwaliteit van zijn organisatie. Elliot Schack is een naam die de gemiddelde jeugdige organisatieadviseur en manager geen ene sodemieter zal zeggen. Toch schreef deze man in de beginjaren, 60 enige gezaghebbende werken op het terrein van het meten van human attributes. Werken die zeker in deze tijd opnieuw het lezen overdenken waard zijn. De elegantie van zijn systeem zit, erin dat het goede indicaties geeft voor de mate dat medewerk, Sint-Ers gestrest zal gaan raken en blijven, en de mate of en hoe lang iemand voor een bepaalde functie geschikt zal blijven. Leuk voor klaps die met ziekteverzuim, WAO, werkstress en dergelijke te kampen hebben, maar ook leuk voor klaps die personeelsontwikkeling en organisatieanalyse hoog in het vaandel hebben staan. Nu is dat voor de gemiddelde, overheidsmanager niet altijd even leuk als ik er een aantal voor mijn ogen tover. Ik bedoel als een methode je capaciteiten transparant maakt en daar zou een minder positief resultaat uitkomen dat door de bank genomen ook nog een hoge voorspelbare waarde heeft, dan word je dat niet altijd in dank afgenomen. Misschien dat daarom zijn gedachtegoed wel in de vergetelheid is geraakt. Van de andere kant echter kun je daarmee ook expliciet problemen voor zijn. Zowel voor de medewerk, Sint-Er als de organisatie als geheel. Je kunt namelijk ook goed de organisatie als geheel doorlichten met zijn systeem. Zijn gedachtegoed kan ook gebruikt worden als basis voor beloningsbeleid. Zeker in deze tijd waarin feitelijke competenties steeds belangrijker worden geacht, zou een hergeboorte van het werk van Elliot de moeite van het overdenken waard zijn zoals we dadelijk zullen zien. Schack zelf is reeds lang en breed overleden. Dat laatste is ook gebeurd met N.J. Wing Easton, die de methode in de jaren 70 in Nederland populariseerde met onder andere zijn boek, De Manager en de kwaliteit van zijn organisatie. Aan de basis van de methode staan twee begrippen. Het eerste is capaciteit, waaronder de waarde van iemands gezamenlijke capaciteiten wordt verstaan. Deze capaciteit komt tot uiting in iemands gedrag, in zijn of haar prestaties. Het is een hoeveelheidsaspect, men heeft een lager of hoger capaciteitsniveau, het tweede begrip is timespan. Wij zullen dit hier voorlopig omschrijven als de tijd dat iemand kan vooruitdenken, vooruitzien, denk hierbij maar eens aan je toenemende aandacht voor een waarde als toekomstgerichtheid. Dit vooruitzien heeft niets te maken met helderziendheid. Het betekent niet dat iemands visie juist is. Timespan wil alleen maar zeggen dat men met een zekere tijd in de toekomst rekening houdt, deze als een stuk realiteit ervaart. Over iets dat verder in de toekomst ligt zegt men, nou ja, dat zien we dan wel weer. De timespan houdt nauw verband met de capaciteit. Tijd beïnvloedt iemands gedrag in hoge mate. Wie tijd heeft, kan een omweg kiezen die het mogelijk maakt het doel op een meer efficiënte wijze te bereiken. Wie op langere termijn denkt zal in het algemeen problemen eerder zien en ze op een andere wijze oplossen. Capaciteit gaat verder samen met de breedte van de belangstelling en het vermogen tot abstract denken, maar is niet hetzelfde als creativiteit en staat ook min of meer los van het kunnen leiding geven. Het is uiteraard wel handig om een passende timespan te hebben. De timespan van een mensenkind van ongeveer 2 jaar oud is omstreeks 2 minuten. Naarmate een mens ouder wordt neemt zijn capaciteit, en daarmee zijn timespan toe. De top wordt tussen 50 en 60 jaar bereikt, maar het niveau van de top loopt uiteen. Bij sommigen is de timespan uit te drukken in zelf maanden of jaren, waarbij 10 jaar echt een hoge uitzondering is. Naarmate men ouder wordt, verandert iemands capaciteit. Deze ontwikkeling kan in een grafiek door een gebogen lijn worden weergegeven. Voor verschillende mensen zijn er verschillende capaciteitslijnen. Opvallend is dat er slechts een beperkt aantal capaciteitslijnen blijkt te bestaan. Elk van deze lijnen heeft zijn eigen kenmerken. Het komt wel voor dat iemand van capaciteitslijn verandert, maar toch slechts in duidelijk signaleerbare uitzonderingsgevallen. Is iemands capaciteitslijn bekend, dan kan men dus met vrij grote betrouwbare voorspellingen doen over de verdere ontwikkeling. Het is een bekend verschijnsel dat iemand af en toe uit de functie groeit. Dit blijkt voor alle mensen op dezelfde punten van de capaciteitslijn voor te komen, onder meer bij een timespan van 2 en 4 maanden. In totaal worden er MBT de capaciteiten 7 niveaus, I, 2, 3, onderscheiden. Een functionaris kan zijn werk alleen goed doen als zijn capaciteitsniveau samenvalt met zijn functieniveau. Sommige mensen zijn te licht voor hun functie, hun capaciteitsniveau ligt beneden het functieniveau. Voor het goed vervullen van een functie moet iemand bovendien een bepaalde capaciteitslijn volgen. 50% van alle hogere functionarissen voldoet niet aan deze eisen. Voor het goed functioneren van een mens is niet alleen de relatie tot zijn werk van belang, maar ook de relatie tot anderen. Mensen met eenzelfde capaciteitsniveau beschouwen elkaar als gelijkwaardig, als collega's. Is er een verschil van en niveau, dan heeft degene met het hoogste niveau een zeker natuurlijk overwicht op de andere. Is het verschil echter groter dan een niveau, dan ontstaat er een moeilijk te overbruggen communicatiegat. De organisatiestructuur geeft de relaties aan tussen de functies. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de functionarissen hun functie op de ideale wijze vervullen. Nu maakt men in de regel 2 fouten. In de eerste plaats neemt men aan dat functies statisch zijn en dat de inhoud ervan duidelijk afgebakend en bovendien vastgelegd is. De werkelijkheid is anders, functies zijn bijna altijd in beweging, de inhoud is vrij vaag en meestal nauwelijks vastgelegd. Evenmin is het juist dat functionarissen hun functie op ideale wijze vervullen. Zoals gezegd zijn velen te licht of te zwaar voor hun functie. Deze werkelijke structuur hebben wij de personeelstructuur genoemd. Men is geneigd allerlei menselijke problemen in een organisatie zoals ruzie, communicatiefouten, gebrek aan motivatie, hartinfarcten, maagzweren en onnodig personeelsverloop toe te schrijven aan menselijke karaktereigenschappen. In naar schatting 90-95% van alle gevallen ligt de wezenlijke oorzaak niet bij de mensen maar bij fouten in de organisatie en de personeelstructuur. Zo blijkt 55% van alle chef-ondergeschikte relaties ongezond te zijn. Een chef behoort een capaciteitsniveau te hebben dat, NNVO, niet meer en niet minder ligt boven dat van zijn ondergeschikte. Alleen in die gevallen is democratisch leiderschap mogelijk. In 34% van alle gevallen echter liggen de capaciteitspunten in hetzelfde niveau, er ontstaan dan bekwaamheidsbotsingen. In nog eens 21% van de gevallen is het verschil 2 of meer niveaus en treffen we dus een communicatiegat aan. In een organisatie bestaan verder evenwichtsrelaties. Bepaalde functionarissen moeten elkaar in evenwicht houden. Bijvoorbeeld, een verkoopleider, een bedrijfsleider en een hoofdadministratie. Dit kan uitsluitend als niet alleen de functies gelijkwaardig zijn, maar ook de capaciteitspunten van de functionarissen. Als men fouten in de relaties tussen chefs en ondergeschikten of tussen collega's corrigeert, blijkt dit al zeer spoedig resultaten op te leveren. Mensen vormen een essentieel onderdeel van de organisatie. Zet men ze in een goede personeel- en organisatiestructuur, dan behoeft men weinig meer te doen dan ze af en toe wat bij te sturen. Zonder een goede organisatie en personeelstructuur wordt alles zinloos. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om veel geld te betalen voor een goed marketingplan als de medewerkers niet het niveau hebben om ermee te werken. De manager speelt een bijzondere rol in de organisatie. Hij moet verder vooruitzien dan anderen. Zo komen we tot 3 conclusies. 1. Voor het beoordelen van de kwaliteit van een organisatie is naast een beoordeling van de financiële aspecten, de marktpositie, het productieapparaat, enzovoort, ook een beoordeling van de personeelstructuur nodig. 2. In elke organisatie is een veel meer geïntegreerd P-beleid, afstemming beloningsbeleid, WNS, ziekteverzuim etc., mogelijk dan tot nu toe werd gedacht. 3. Een goede organisatie en personeelstructuur heeft twee voordelen. Een aanzienlijke verbetering van het economisch rendement en een veel gunstigere sociale situatie waarin men zich kan ontplooien, prettiger werkt, een juiste beloning heeft, etc.